jou Cora uitnodigen voor een woord van bemoediging.
Ja, goedemorgen allemaal, ik ben Cora. Het werd gevraagd om een woord van bemoediging te geven. En ik had daar nog nooit van gehoord eigenlijk. Dus dit is voor mij ook de eerste keer. Voor mij is eigenlijk alles wat hier gebeurt en wat er in de Bijbel is en wat er gebeurt in gebed is al bemoedigend. En eigenlijk wordt dat een heel groot onderwerp, dus ik dacht laten we maar beginnen bij het begin. En ik heb het woord bemoediging uit elkaar getrokken. Het hoofdpunt is natuurlijk moedig. Nou, dat hebben we niet allemaal, dat hoeft ook helemaal niet. Want ervoor staat be. En be, dat is een toevoeging van buitenaf. Dus dat betekent dat je niet altijd vanuit jezelf dat hoeft te hebben, maar dat je dat van buitenaf ook kan krijgen. Daarachter staat ging. En ging, dat is verleden tijd van gaan. En dus dat betekent dat er al iets gebeurd is. En ja, wat er gebeurd is dat God ons gemaakt heeft, staat er in de Bijbel. Hij heeft ons geweven in de moederschoot. En de Bijbel is gewoon de absolute waarheid. Dus hoe jij ook hier ter wereld bent gekomen, waar je ook staat, jij bent hier wel gewoon omdat jij gemaakt en gevormd bent door hem zelf. Je bent geweven in de moederschoot. En weven is best wel een intensief proces. Je moet lijnen spannen, de lengte in de breedte. En dan moet je daartussendoor moet je gaan weven. Dus elk stukje in een weefwerk wat er is, is gewoon met de hand aangeraakt. Elk stukje in jou, elke cel, elk weefsel is gevormd door God. Elke cel bedenkt dat is. En niet hij sprak en je was er. Nee, hij heeft jou gevormd. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft elk stukje van jou heeft hij opgebouwd. En dat was niet voor niks. Hij heeft dat gedaan omdat hij gemeenschap wilde met ons. Hij heeft dat gedaan omdat hij wilde communiceren met ons. Hij wil tronen op onze lofzang. Het is niet voor niks, dat is ons doel. Hij wil dat wij vrienden zijn. Hij noemt iedereen nu stuk voor stuk vriend. Je bent zijn vriend. Hij wil vrienden met jou zijn. Als er wat tussen is, alsjeblieft ruim het op. Hij wil zichzelf bekendmaken. Hij wil zichzelf delen. En hij kijkt gewoon non-stop naar ons. En niet om te veroordelen van, doe je wat fout? Nee, maar om gewoon te kijken van, hoe reageer je? Hoe doe je? Hij verheugt zich in jou met grote blijdschap. En hij, als het fout gaat, is hij ook direct daar. Ook al lijkt dat niet altijd zo. In Filippenzen staat, God zorgt ervoor. Dat heb ik geloof ik niet goed opgeschreven. Kan iemand Filippenzen 2 vers 13 opzoeken? Ja, ik moest vanochtend even alles omgooien. Dus mijn geheugen is ook niet zo goed, maar ik heb er geen problemen mee. Dat geeft gewoon de mogelijkheid dat er gewoon frisse wind in kan waaien. Wil jij het ook voorlezen, Chris?
Filippenzen 2 vers 13.
Ja. Ja.
Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen.
Ja. Ja. Is dat er nog verder achter?
Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen.
Nee. Ik heb het in de basisbijbel gelezen en daar staat dus eigenlijk precies hetzelfde, alleen in wat begrijpelijkere taal. God zorgt ervoor dat dat jij ik zal het even op moeten zoeken toch, sorry. Nou, God heeft in ieder geval een plan voor jou en hij zorgt ook dat je het kan doen. Dus hij bewerkt het willen in jou om zijn plan te kunnen volvoeren. Daar gaat het om. Nee, ik denk dat het al is. God heeft een plan voor jou, hij heeft een bedoeling met jou. En hij zorgt ook dat jij dat wil. Dus eigenlijk kan jij gewoon rusten in hem. Hij zorgt dat jij het wil. Hij zorgt dat jouw gedachten synchroon met zijn gedachten komen. En hij zorgt ook nog eens een keertje dat jij het kan volvoeren. Hè? Wat een rust is dat, wat een bemoediging is dat. Ja, je weet je basis, je weet je identiteit, je weet waarvoor je bent. En dan gaat hij nog eens een keertje alles voor jou doen en leiden ook. Heerlijke God is dat. Nou ja, in de Bijbel is gewoon de absolute waarheid waar we ons naar mogen voegen. En nogmaals, als er iets is wat dit belemmert, dat je dit niet kunt pakken. Of dat je zoveel pijn hebt dat het niet gaat. Als we straks gaan bidden, kom alsjeblieft naar voren. En ja, dat we weer een stukje, een stap weer op weg kunnen helpen daarmee. En ja, op het moment ook dat we uitgaan, is er ook een hele mooie belofte in Markus 16, vers 17. Wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen. Demonen uitdrijven, vreemde talen zullen zij spreken, slangen oppakken.
Goedemorgen allemaal. God is goed. God is liefde. En er is vrijheid bij hem. Wie heeft dat al ontdekt? De vrijheid is bij God, dat er liefde is bij God. Yes. Cora noemde het ook al, we hebben een nieuwe identiteit gekregen. Als je je tot Jezus bekeert, ontvang je nieuw leven. Word je wederom geboren, ontvang je nieuw hart. En dat is gaaf. Ik wil je even uitdagen, denk eens even 10 jaar terug. 10 jaar terug in de tijd in je persoonlijke leven. Waar zat je toen? Waar zat je toen misschien op de zondagmorgen? Waar was je toen mee bezig? Dat is best lang, hè, 10 jaar. En als je dan bedenkt, 10 jaar later, dan hoop ik dat jullie allemaal kunnen zeggen, God is goed. God heeft leven gebracht, God heeft vrijheid gebracht, er is verandering gekomen. Ik heb het zelf ervaren, 10 jaar terug zat ik ook op de zondagmorgen in de kerk, niet zo heel ver hier vandaan. En ik liep ergens tegenaan, ik worstelde ergens mee. En dat was dat ik geloofde in God, ik had een overtuiging, Jezus is de Zoon van God, hij is gestorven voor mijn zonde. Maar ik had een diepe honger naar een geestelijk leven. Een leven door de geest. Maar op die plaats waar ik was, kwam er niet zo naar boven. En toen ben ik in een valstrik van de duivel gelopen. Ben ik me gaan verdiepen in occulte zaken. Omdat daar het geestelijk leven heel duidelijk zichtbaar was. Gelukkig heb ik er nooit actief aan deelgenomen. Ik heb wel veel over gelezen. En nu heb ik ontdekt, yes, er is een geestelijk bovennatuurlijk leven met God mogelijk. En dat maakt het zo gaaf om christen te zijn. Er is zoveel vreugde in het bovennatuurlijke leven door de Heilige Geest. En ik moet eerlijk zeggen, ik sta nog aan het begin. Ik moet nog heel veel leren. Ik hoop nog hele gave dingen te zien en ik geloof dat ik die ga zien. Wonderen, tekenen, genezingen. En ik wil met jullie lezen 1 Korinthe 12. Vanaf vers 8. Ik wil iets zeggen over de gaven van de geest. Hoeveel gaven van de geest zijn er? Wie weet het? Yes, 9. Hoeveel vruchten van de geest zijn er? 9. Je hebt gaven en je hebt vruchten. Een vrucht is iets wat geleidelijk groeit. Een vrucht is iets wat spreekt van een proces. En dat groeit naar een bepaalde rijpheid. Een gave is gewoon een cadeau. Een cadeau waar je gewoon krijgt. Dus als we christen zijn geworden, ontvangen we cadeaus. En is de bedoeling dat we groeien in de vrucht. Dus een ander woord voor gave is gewoon cadeau. Dus we hebben 9 cadeaus van de Heilige Geest. En waarom hebben we die nou? Dat is leuk dat we cadeaus krijgen. Het is leuk om mee te spelen. Ik geef mijn kinderen ook wel eens een cadeau en dan zie je ze ermee spelen. Maar God geeft niet zomaar cadeaus. Hij geeft cadeaus die op ons opbouwen en bemoedigen. Want wat staat er in 1 Korinthe 12 vers 7? Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dus aan de ene kant mag je die cadeaus zelf openmaken en misschien zelfs ermee spelen. Maar ze zijn bedoeld voor de ander. Ze zijn niet bedoeld voor jezelf. Die vrucht die wordt zichtbaar in jezelf. Maar de cadeau, de gave van de Heilige Geest is bedoeld tot opbouw voor de ander. En ik geloof dat het daarom heel belangrijk is dat wij ons daarin verdiepen. En dat we ons daarna uitstrekken. Maar wat zijn die cadeaus? Nou, dat volgt daarna, in vers 8. Want aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven. Een woord van wijsheid. Ik denk dat dat een woord is dat richting geeft. Een bovennatuurlijk woord van God dat richting geeft Op het moment dat je keuzes moet maken in je leven. Of op het moment dat er misschien wel een verandering van koers moet komen in je leven. En die hebben we allemaal nodig. Want dit leven is niet zo makkelijk. Je komt elke dag voor allerlei keuzes te staan. Een woord van wijsheid kan richting geven. En kan je bemoedigen om uit te stappen in geloof. En misschien wel heel radicale dingen te doen. Gaan we verder. En aan de andere een woord van kennis door dezelfde geest. Een woord van kennis. Die vind ik zo leuk. Ik zag op YouTube een filmpje van... die hele lange kerel, weet je nou. Sean Bolts. Iemand van hoort? Nee. Als je die kijkt, dat is zo grappig. Die man die krijgt zulke duidelijke woorden van kennis. Die krijgt namen, geboorte... weet het? Geboortedata. De plaats waar iemand geboren is. Adressen, huisnummers. Die krijgt hij van God door. En die zegt, hey, weet je toevallig Joa? Ja, ik weet Joa. Woon je toevallig in de Oranjestraat? Ja. En dan gaat hij maar verder en verder. En wat dat doet, is dat iemand compleet omvergeblazen wordt door het feit dat God hem ziet en kent. Het is zo krachtig om Gods stem op die manier te verstaan. En woorden van kennis, die kunnen iets naar boven halen wat nog niet zichtbaar was. We zien het in de Bijbel natuurlijk ook. Jezus zag Nathanael zitten onder de vijgenboom. Hoe wist u dat ik onder die boom zat? Ja, ik had het al gezien. U bent werkelijk zoon van God of de profeet. Of in ieder geval, het leidt hem tot aanbidding. Of Jezus bij de vrouw bij de put, Samaria. Ga je man eens halen. En wat zegt hij dan? Ik heb geen man, zegt ze dan, en dan zegt Jezus. Terecht, zei hij dan. Want je hebt 5 mannen gehad en degene die je nu hebt, is je man niet. Een woord van kennis. Bam. Verborgen, dingen die verborgen zijn, komen ineens naar boven. En wat gebeurt er? Wat is de vrucht? Die vrouw staat open voor wat Jezus daarna nog te zeggen heeft. Er gaat iets open. Ik heb het gehad met op de straten, waar aan het evangeliseren. En ik had net die films van Sean Bolts gezien. En ik dacht, oh, ik wil dat ook. Ik wil ook van die woorden hebben. Dat mensen echt op de knie op de grond vallen en zeggen, ah, u bent... Oh nee, niet tegen mij, maar... Jezus! Nou, dat gebeurde nog niet, maar we zijn onderweg. Ik kreeg een woord voor iemand die in de muziek werkte. Later bleek dat hij inderdaad producer was. En zijn vriendin was erbij. Ik zei, jij werkt met kinderen. En ze was inderdaad, ze werkte in de kinderopvang. En die waren echt onder indruk. Die wisten niet waar ze moesten kijken. Hoe weet je dat? Ik zei, ja, ik geloof dat God jullie aandacht wil. En daarom zegt hij dat tegen mij. Ik mag het doorgeven, maar hij wil iets tegen jullie zeggen. En toen kon ik het evangelie delen. Zo gaaf is dat. Ik vergat alleen de opvolging te doen. Een beetje jammer. Maar goed. Er is zo uit. En aan een ander geloof. Ik denk dat dat niet spreekt over het geloof wat we allemaal ontvangen hebben. Want anders, ja, iedereen heeft geloof. Anders zit je hier niet. Maar het is een geloof wat bovennatuurlijk is. Een geloof wat in staat is bergen te verzetten. Ik moest denken aan Bron van Hoop. Aan Frank. Wat of hij doet. In Terneuzen. Dat is echt een man van geloof. Hij zegt al jaren ziet hij dat voor zich. Bron van Hoop. En die heeft heel wat dingen door moeten doorworstelen voordat hij is op de plaats waar hij nu is. Hij had geloof. Een gave van geloof, denk ik. Kijk maar naar Noach. Ik denk ook al dat hij een gave van geloof had. Die moest een boot bouwen. Terwijl iedereen hem voor gek verklaarde. En dat deed hij ook niet op korte tijd. Dat duurde best lang. Ik weet uit mijn hoofd niet hoe lang. Maar heel wat jaren. Dus dat is een cadeau van God. Een bovennatuurlijk groot geloof om dingen te doen. En ja, dat moet ik niet proberen te beredeneren. Dat geloof is bovennatuurlijk. Dat zet iets vrij in de geest. Een andere genadegave van genezingen. Ik hoop dat jullie daar allemaal ervaring mee hebben. Dat Gods kracht kan stromen door je lichaam heen. Dat je mensen kan genezen. Dat is een cadeau van de Heilige Geest. Ook dat is bedoeld voor de ander. Voor de mensen in de kerk, maar ook voor daarbuiten. Als je op straat gaat en je bidt voor iemand die je geneest. Hetzelfde effect. Het hart gaat open voor wat je daarna te zeggen hebt. In vers 10 zijn we. En aan een ander werkingen van krachten. Al die gaven had Jezus trouwens. Hè? Hij had ze alle negen. Alle negen. Hij liep over water. Hij vermenigvuldigde brood. Hij sprak tot de storm. Zwijg, wees stil. En de storm was weg. Ik geloof dat ik in de Capitol een keer een verhaal heb gehoord van een zuster in de gemeente die dat ook deed. Die was met een katamaran op zee. En die sprak, zwijg, wees stil tijdens een storm. En het water werd direct rustig. Wow, dan heb je autoriteit. Dan heb je echt die gave gekregen. Ik hoor ook van bijvoorbeeld Heidi Baker en David Hogan dat ze vaak hebben meegemaakt dat brood vermenigvuldigt. Dat eten vermenigvuldigt. Omdat ze te weinig hadden. Dat is een wonder. Dat is gewoon een bovennatuurlijke kracht van God. En die zijn beschikbaar, die gaven voor ons allemaal. En dan een andere profetie. Profetie is zo belangrijk. Ik hoop dat jullie allemaal profetie hebben gekregen in je leven. Wie heeft er profetie gehad in zijn leven? Voor wie waren die sturend en richtinggevend? En bevestigend voor wat God wil doen. Paulus zegt tegen Timotheus, strijd met de woorden die over je uitgesproken zijn. Strijd met die profetieën. Dus gebruik die profetieën om te komen op de plaats waar God die voor bedoeld heeft. En je bestemming te wandelen. Profetieën zijn woorden van God die richting geven. Een openbaring van wat in de toekomst gaat gebeuren. Zet geloof vrij. En aan een ander het onderscheiden van geesten. Ja, ik noem het net al, je hebt onderscheidingsvermogen nodig in deze wereld. Het is niet makkelijk om de juiste keuzes te maken. Er komen soms mensen op je pad. Je weet soms niet of je ze kan vertrouwen. Soms bij bevrijdingen, onderscheiding van geesten. Dat je kan onderscheiden met wat heb ik te maken. Is het een geest van rebellie? Is het een geest van angst? Ook in mensen als je ontmoet. Ik proef het soms zelfs. Ik werk in de hulpverlening. Ik zie elke dag cliënten. Ik spreek ze elke dag. En dan proef je soms een geest door ze heen spreken. Onderscheidingsvermogen. Aan een ander allerlei talen. En weer aan een ander uitleg van talen. Ik heb nog niet zo heel vaak meegemaakt dat iemand een taal in een taal deed. In een dienst. Die of daarna vertaald werd. Of daarna een interpretatie van was. Maar volgens de Bijbel is het de gave van de Heilige Geest. Ik denk dat we er nog naar uit mogen strekken. Om te spreken in allerlei talen. En om daarna de vertolking, de vertaling ervan te ontvangen. Er zijn mensen die zeggen dat het precies hetzelfde is als het ontvangen van tongentaal. Anderen denken dat het gaat over andere talen. Zoals bijvoorbeeld de discipelen met uitstorting van de Heilige Geest andere talen spraken. Dat iedereen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet precies weet. Maar het is een cadeau van de Heilige Geest. En we mogen ons er naar uitstrekken. We mogen ontdekken wat hij ermee wil. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Ja, wat kunnen wij nu doen met het feit dat we weten dat we die gaven tot onze beschikking hebben? Hoe eigenen we ze ons toe? Het is niet zo dat op het moment dat je christen wordt, dat je functioneert in al die dingen. En daarom staat er in 1 Korinthe 12 vers 31, dat is een stukje verder. Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. 1 Korinthe 14 vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag profiteren. 1 Korinthe 14 vers 39. Daarom broeders, streef ernaar om te profiteren. En verhinder de spreker in andere talen niet. Er wordt drie keer gesproken over het feit dat je ernaar moet streven. Dat het iets is waar je naar uit moet trekken. Waar je een inspanning voor moet leveren om het toe te eigenen. Het is beschikbaar, maar het is niet automatisch in je schoot gevallen op het moment dat je tot bekering kwam. Hoe doe je dat streven dan? Ik denk dat er verschillende manieren zijn. In 1 Timotheus 4 vers 14 wordt er eigenlijk gesproken over handoplegging. Dat Timotheus genadegaven had ontvangen door handoplegging. Paulus die had die gaven ontvangen. Die legde zijn hand op Timotheus. En of het oudste team, ik weet niet precies wat daar staat. En die ontving het door handoplegging. Dat is één manier. Een andere manier is vragen in geloof. Vraag het gewoon aan God in geloof. Heer, geef me die gave van spreken in tongen. Geef me die gave van onderscheiding van geesten. Heer, ik heb het nodig. Heer, ik wil woorden van kennis ontvangen. Ik wil woorden van wijsheid ontvangen. Ik ben het gaan vragen. En het begint te komen. En ik streef ernaar om erin uit te blinken. Ik wil veel meer. Ik heb Sean Bolt zijn filmpje gezien en die legt de lat zo hoog. Ja, daar wil ik naartoe. Ja. Ik wil groeien. En dat is het mooie van die gaven, die cadeaus van de Heilige Geest. Het geeft vreugde op het moment dat je erin functioneert. Het geeft een gevoel van voldoening. Want je dient die ander. Eigenlijk is het de manier om een ander lief te hebben. En daarom staat ook daarna, na 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 13, over de liefde. Want al heb je al die gaven, maar je hebt de liefde niet, dan is het als schuilend koper en een klinkende cymbaal. Dan is het alleen maar een geluid en er zit geen kracht achter. Omdat het allerbelangrijkste is het feit dat God liefde is. En hij wil mensen lief hebben door ons heen. Wij mogen mensen lief hebben. En we krijgen verschillende manieren aangereikt eigenlijk om dat te doen. Dus bedenk altijd als je je uitstrekt naar de gaven van de geest, dat de motor daarvan de liefde is. Ja, nog een paar waarschuwingen. Het gaat ook wel eens fout, want als je gaven krijgt, kan je die gebruiken voor je eigen eer of voor een ander te dienen. En er zijn voorbeelden dat mensen voor eigen eer die gaven gebruikten om aandacht naar zichzelf toe te trekken, om zichzelf op een platform te stellen. Maar dat is niet de bedoeling. Het is voor die ander. We mogen nuchter en nederig blijven en weten dat het de Heilige Geest in ons is die dingen doet. Het is niet onze kracht, het is niet onze vaardigheid of ons vermogen. Het is de Heilige Geest in ons die op die manier door ons heen wil werken. Doe het niet zonder liefde. En wat ik daarnet al noemde, je hebt 9 gaven van de geest en je hebt ook 9 vruchten van de geest. Het karakter wat God van ons vraagt is een goddelijk karakter. Wees heilig zoals ik heilig ben, zegt God. Wandel in mijn voetsporen, zegt Jezus. Dat gaat niet in de eerste plaats om wat hij doet, maar een goddelijk karakter. Want je goddelijke karakter draagt eigenlijk, is eigenlijk een draagvlak voor die gaven. Om tot volle ontplooiing te komen. Dus richt je niet alleen op gaven, maar ook op vrucht. Groei in vriendelijkheid, in trouw, in zelfbeheersing, in goedheid. En nog 5 andere. Ik vind het zo gaaf dat wij mogelijkheid hebben om een bovennatuurlijk leven te leiden. De mensen in de wereld hebben die mogelijkheid niet of ze moeten in het occulte gaan. Maar na verloop van tijd vernietigt ze dat. We hebben de mogelijkheid om een bovennatuurlijk leven te leiden. Dat mensen vrijzet, mensen in hun bestemming brengt, mensen opbouwt, mensen bemoedigt. Waarin de liefde van God zichtbaar wordt. Hoe gaaf is dat? En daarbij word je zelf ook nog gesticht, word je zelf ook opgebouwd. En krijg je eigenlijk vuur in je hart om daarin uit te stappen. En dat wens ik jullie allemaal toe. En ik hoop dat jullie ook naar het getuigenis van André noemde het. Soms moet je trots opzij zetten. Soms moet je in nederigheid vragen aan God. Soms moet je uitstrekken, streven naar die gaven van de Heilige Geest. En misschien kunnen we daar straks tijdens de bedieningstijd ook voor bidden. Dat we gewoon hand opleggen. Als je die gaven wil. Als je nog vragen over hebt, want sommige mensen hebben een achtergrond waarin dit niet bekend is. Onderzoek het gewoon. Onderzoek wat de gaven van de geest zijn. Ga eens op YouTube kijken. Ja, je moet niet alles geloven wat daar gezegd wordt. Maar ga naar mensen die je kan vertrouwen. Mensen die bedieningen hebben waar vrucht zichtbaar is. En bovennatuurlijk leven met God, bovennatuurlijk leven door de geest is iets wat vreugde geeft. Is iets wat God voor ons allemaal heeft. Voor ons allemaal. En daar wil ik je mee bemoedigen. Oh ja. Marleen heeft de opdracht gekregen van Joa. Nee, het ging heel subtiel. Men heeft een woord van wijsheid ontvangen voor de gemeente. En dat is eigenlijk gelijk een demonstratie van hoe het eruit zou kunnen zien. Dus deel maar.
Ja, ik bereidde deze dienst voor en toen werd mijn aandacht gericht op een tekst uit Hebreeën 12 vers 2. Dus die wil ik even met jullie voorlezen. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Ik heb even nagedacht over deze tekst en ik geloof dat dat ik een boodschap mag doorgeven aan de gemeente, Axel. Als je strijd ervaart of lijden in het volgen van Jezus, wees dan niet ontmoedigd. Denk dan niet dat je verkeerd bezig bent of ga dan niet twijfelen over je koers of wat je hebt ingezet, maar weet dat het een onderdeel is van het leven met Jezus. En zie het eigenlijk als een compliment dat je goed bezig bent. Want het is een onderdeel van het leven met Jezus. Daar is het Bijbel eigenlijk duidelijk over. En we mogen Jezus in alles navolgen. En een onderdeel daarvan is ook strijd en lijden. En dat is geloof ik een uitspraak van Corrie ten Boom van zonder strijd geen overwinning. Dus ja, ik denk van zet door en wees niet ontmoedigd. En ik denk ook in deze maatschappij dan gaat het allemaal, dus een beetje de snelle maatschappij, dat dingen snel gefixt en geregeld kunnen worden en snelle resultaten. En als je een probleem hebt, dan is daar wel een oplossing voor. En misschien dat we nu ook niet meer echt geleerd worden om door te zetten als het moeilijk is. En ja, ik wil gewoon oproepen tot volharding. En zie het als een aanmoediging, niet als een vermaning, maar als een aanmoediging van zet door. Als je ook in strijd. Want er komt overwinning als je met Jezus strijdt. Nou.
Dank je, Jezus. Weet je wat ik leuk van